Ik wil graag met u lezen uit de Bijbel, uit Genesis, hoofdstuk 22, 1 tot en met 14. Dus Genesis hoofdstuk 22, 1 tot en met 14. Het offer van Abraham. God wil zien of Abraham hem vertrouwt. Niet lang daarna wilde God zien hoe groot Abrahams vertrouwen was. En God zei, Abraham. Abraham antwoordde, ja, ik luister. God zei, roep Isaak, je enige zoon, van wie je zoveel houdt. Ga met hem naar het gebied bij de berg Moria en offer hem daar op de plek die ik je zal noemen. De volgende ochtend stond Abraham vroeg op. Hij maakte alles klaar voor de reis. Hij maakte een ezel klaar om de bagage te dragen. Hij hakte hout om een vuur te maken voor het offer. En hij riep twee knechten en hij riep Isaak. Toen ging hij op weg naar het gebied dat God genoemd had. Op de derde dag van de reis zag Abraham in de verte de berg Moria. En hij zei tegen de knechten, jullie moeten hier blijven met de ezel. Ik ga met de jongen verder. Wij gaan daar tot God bidden. En daarna komen we hier terug. Hij legde het hout op Isaaks schouder. Hij pakte zelf het mes en alles wat hij nodig had om een vuur te maken. En samen liepen Abraham en Isaak verder. Vader, zei Isaak tegen Abraham. Ja, jongen, wat is er? Vroeg Abraham. En Isaak zei, we hebben hier vuur en hout, maar waar is het lam voor het offer? En Abraham antwoordde, God zal zelf voor een lam zorgen, jongen. En toen gingen ze samen verder. Abraham en Isaak kwamen op de plek die God genoemd had. En Abraham bouwde daar een altaar. Daarna legde hij het hout op het altaar. En toen bond hij Isaak vast en legde hem op het altaar, op het hout. Hij pakte het mes om zijn zoon te slachten. Op dat moment riep de engel van de Heer uit de hemel, Abraham, Abraham. Ja, ik luister, zei Abraham. En de Heer zei, raak de jongen niet aan. Doe hem niets. Nu weet ik dat je mij hebt vertrouwd en eerbied voor mij hebt. Want je was je bereid je enige zoon aan mij te geven. En toen zag Abraham opeens een ram. Het dier zat met zijn horens vast in de struiken. Abraham pakte de ram en offerde hem in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plek, de Heer zal voor ons zorgen. En daarom zeggen de mensen nog steeds, op de berg van de Heer zal God voor ons zorgen. Tot zover deze schriftlezing. We zullen overgaan tot de prediking en ik wil graag het woord geven aan onze eigen predikant, broeder Henk Koning.
Goed weer te zien. En misschien mag het niet meer op dit moment van het jaar, maar het is voor mij de eerste Sabbat in de gemeente Harderwijk. Ik wens u allen een heel goed, zegenrijk en een gezond 2018 toe. Ik laat u beginnen met een heel klein, piepklein zendingsbericht uit Kampen. Daar wonen wij nog maar kort, maar wij kregen een aantal dagen terug een uitnodiging bij Ilse Hulsinga, daar heb ik gisteravond voor een informele, ik had nooit van dat woord gehoord, een informele toetjespotluck. Dat was een uitvinding van Ilse. Ook Frank was er verbaasd over, die was thuis gisteravond. Maar het was een opzet om de mensen, de leden van de kerk in Kampen, die formeel kerken in Zwolle, weer eens een keer bij elkaar te betrekken. Het was mijn gelegenheid om een soort inburgeringsproces in te gaan, om mensen daar te leren kennen. Ik moet zeggen, het was erg gezellig, ook goed om mensen dat leren kennen. Maar de reden erachter was, omdat Ilse graag de mensen daar wat meer wilde betrekken bij de kerk op een hele laagdrempelige manier. En het aardige was, ik heb de hele avond op één stoel gezeten, maar ik heb bijna alle mensen leren kennen, want het was een soort stoelendans van andere mensen die de gelegenheid namen om inderdaad zichzelf voor te stellen, vragen te stellen enzovoort. Heel aangenaam. En ik moet u namens Ilse en Frank de hartelijke groeten overbrengen. Ze hadden graag met kerst hier willen zijn, Maar gezien zij zelf heel wat gasten kregen, is dat niet gelukt. Maar hun hart ligt nog steeds, althans voor een deel, ook in de gemeente Harderwijk. Tot zover het korte zendingsbericht uit Kampen. Met kerst meld ik u al dat ik er een gewoonte heb gemaakt de laatste jaren om elk jaar opnieuw de Bijbel door te lezen in een bepaalde vertaling. Ik ben daarom eens begonnen met Genesis. Daar begint de Bijbel nu eenmaal mee. Afgelopen week kwam ik op Genesis 22 uit. Dan was het op de dag waarop ik ook hoorde dat het afgelopen jaar de politie in Nederland ervoor had gezorgd dat 130 meisjes in Nederland niet gevallen zijn in handen van kinderprostitutie of kinderporno. Helaas bleek bij het bericht dat er maar een topje is van de ijsberg. De beruchte ijsberg. Ik dacht, ja, elk weldenkend mens raakt in opstand als een kind onrecht wordt aangedaan. Elke vezel in je lijf verzet zich daartegen. Maar daarom is ook Genesis 22 zo'n moeilijk Bijbelverhaal. God, die levensgever is, die het leven heeft geschapen, vraagt aan Abraham om zijn bloedeigen zoon aan hem op te offeren. Op een berg ergens in het gebied Moria. Nou, dat roept vragen op. Voordat we over die vragen gaan nadenken, wil ik eens met u een stapje terug doen. Een stapje terug in de tijd. Abraham is 75 jaar oud. Wij zouden zeggen dus een senior, als hij door God geroepen wordt uit de stad Ur. Hij moest breken met zijn land, breken met zijn familie. En breken met zijn land betekent ook dat hij afstand moet doen van al zijn goden. Hij moet nogal wat loslaten. Zo mooi gebruikt Sonja in gebed terecht het woord loslaten. Je moet soms ook wat loslaten als je tot rust wil komen. Maar Abraham moet alles wat hem lief en dierbaar is, zijn familie, zijn vrienden, zijn sociale netwerk, achterlaten daar in Ur. Maar het staat tegenover dat hij van God een hele belangrijke en grote belofte kreeg. Hij zou een vader worden van een heleboel nakomelingen en uiteindelijk een heel groot volk produceren. Hij zou overduidelijk gezegend worden en zou ook zelf tot zegen zijn. Nou, die zegen ervaart Abraham, als je het verhaal verder leest, niet ogenblikkelijk. Kort daarna maakt hij een hongersnood mee en moet zijn vrouw vluchten naar Egypte. Er moet ook nog een oorlog aangaan met een naburige groep van mensen in het oosten, met koningen, waarbij hij Lot moet bevrijden. En dan blijkt Abraham ook een enorm militair stratege te zijn. Een heel goede leger aanvoerder. Opnieuw wordt hem daarna verzekerd door God dat hij voorvader zal zijn van een groot volk. Ook al is zijn vrouw nog steeds niet zwanger, nog steeds kinderloos, gelooft Abraham in die belofte. Maar wachten is soms heel erg moeilijk. En Sarai, die op leeftijd is, heeft de indruk dat dat eigenlijk ook geen zin meer heeft. En ze stelde Abraham voor om haar de liefde te bedrijven met haar slavin, Hagar. Vinden wij heel erg vreemd. Maar in het Midden-Oosten gebeurde het vaker als een vrouw onvruchtbaar was, dat je de bijvrouw kon vragen om dan een kind te baren in naam van de eerste vrouw. Wat gebeurt hier? En Hagar blijkt heel erg vruchtbaar te zijn. Het is gelijk raak. Ze wordt zwanger. En als Abraham 86 jaar oud is, wordt hij voor het eerst vader van Ismaël. 13 jaar later, als je goed optelt, is Abraham dan al 99, sluit God opnieuw met Abraham een verbond. En opnieuw wordt hij beloofd vader te worden van vele volken, als hij maar trouw blijft aan God. Vanaf dat moment wordt Abraham dan ook Abraham genoemd, vader van veel volken. Abraham had lang genoegen genomen met het feit dat hij door zijn eigen zoon Ismaël vader van de groot volk zou worden. Maar God zegt nadrukkelijk dat Sara, inmiddels ook al 90, de moeder gaat worden van een zoon van Abraham. Met die zoon Isaac zal God het verbond voortzetten wat hij al eerder met Abraham heeft gesloten. Voor God zover is, dan moet je eerst nog even een lesje leren aan Sodom. Als dat gebeurd is, dan komen drie hemelse boodschappers Abraham om hem nogmaals te verzekeren dat Abraham door Sara over ongeveer een jaar vader gaat worden. Nou, dat is natuurlijk een lachwekkend idee. En Sara kan het ook niet laten om daarom te lachen. Het woord Isaac komt daar vandaan, want het Hebreeuwse woord Sagag betekent lachen. Wat mensen soms voor onmogelijk houden, wat eigenlijk lachwekkend lijkt, is voor God blijkbaar geen probleem. En als Abraham 100 jaar is, krijg je na jaren wachten eindelijk de zoon, de beloofde zoon van Sara, die Isaac noemen. En nu kunnen ze lachen. Lachen van blijdschap en geluk. Ik moet wel zeggen dat intussen rond de tenten van Abraham en Sara niet gezelliger is geworden. De vreugde rond de geboorte van Isaac wordt behoorlijk getemperd door de rivaliteit tussen Sara en Hagar, twee vrouwen, en de spot van Ismaël als teenager richting zijn kleine broertje Isaac. Het wordt zo erg, het loopt zo uit de hand, dat Abraham uiteindelijk op verzoek van Sara Hagar en Ismaël moet wegsturen. Maar nu is wel het moment aangebroken dat ze eindelijk hun leven kunnen focussen op hun zoon. Na jaren gewacht te hebben Abraham en Sara een eigen zoon, Isaac. Nu Hagar en Ismaël uit het zicht zijn verdwenen, kunnen ze al hun aandacht geven en toekomst plannen voor Isaac. Maar dan, op dat moment, krijgt Abraham de zwaarste en het meest onmogelijke verzoek ooit in zijn leven gedaan. En het verzoek komt notabene van God die hem beloofd heeft vader te worden van vele mensen. Een groot volk. De God die ook heeft gezegd dat het zou gebeuren via zijn vrouw Sara. Nou, veel vertalingen die je leest van Genesis 22 beginnen te zeggen dat God Abraham op de proef stelt. Bijna alle eigentijdse vertalingen geven dat aan. De Bijbel in gewone taal zegt dat God wilde zien hoe groot Abrahams vertrouwen was. Met andere woorden, het gaat hier om een geloofstest. Een soort tentamen hoe groot jouw godsvertrouwen is. Nou, ik kan u verzekeren dat dit verzoek Abraham tot in zijn ziel geraakt moet hebben. En de manier waarop God het vraagt, wordt woord voor woord steeds erger. Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt. En soms zou je kunnen denken, hij houdt ook van Ismaël, om nog in duidelijk te maken dat het niet om Ismaël gaat. Isaac, ga hem offeren op de berg die ik je wijzen zal. Het is overduidelijk dat het om Isaac gaat. De enige zoon door wie God aan Abraham beloofd heeft een groot nageslacht te krijgen. Abraham is inmiddels 120 jaar oud. Weet u hoe oud ons oudste gemeentelid is? Zo snel Teve is, kan door de kleindochter worden gecorrigeerd, 93. Loopt dat? 4. Ik word gecorrigeerd. 94. Maar nog geen 120. Een stok oude man. En zijn vrouw, maar 10 jaar jonger. Minder oud. Geen enkele kans dus op nageslacht. Maar Abraham en Sara zijn intens gelukkig met hun zoon, Isaac, de zoon van hun belofte, waar ze samen tientallen jaar op gewacht hebben. Isaac biedt deze oude mensen een bron van vreugde en trots. Ze hebben daar zo lang op gewacht. En nu komt die onmogelijke opdracht, neem hem mee en offer hem. Nou, u hoeft geen theoloog te zijn, u kunt je voorstellen dat dat in het hart van Abraham allerlei vragen heeft opgeroepen. Bijvoorbeeld, hoe kan God nou zijn belofte waarmaken als je de bron van die belofte, Isaac, wegsnijdt? Er is geen toekomst meer. Heidense goden inderdaad vragen kinderoffers. Maar is de God van Israël dan dezelfde? Is die soortgelijke God? Was dat wel God die sprak? Heb ik misschien vergist? Heb ik God wel begrepen? En niet vergeten, hoe zou Sara reageren als ze kinderloos thuis komt? Alleen? Welke aandacht krijg ik van mijn buren en vrienden als ik mijn eigen zoon heb omgebracht? Maar is God niet de gever van het leven in plaats van degene die doodslag vraagt? Heeft hij het niet nadrukkelijk verboden? Legio vragen, onzekerheden, bonken door zijn hoofd. Toch is het enige verhaal wat de Bijbel zelf vertelt, dat Abraham op grond van die slaaprovende vraag 's morgens vroeg opstaat, zijn ezel zadelt, zijn twee knechten en Isaac meeneemt, hout hakt en erbij gaat. Heel erg rationeel. Natuurlijk zal hij overwogen hebben om zijn vrouw op de hoogte te stellen, om haar te betrekken bij deze innerlijke strijd. Maar ik kan natuurlijk haar reactie wel voorstellen. Hij neemt deze geloofsbeslissing helemaal alleen. De reis naar de offerplaats van meer dan 2 dagen en 2 slaaploze nachten biedt Abraham volop gelegenheid om met zijn zorgen bezig te zijn en God met al zijn vragen te bestoken. Maar wat opvalt als je het verhaal goed leest, dat nergens in het verhaal op een of andere manier zou blijken dat Abraham zich beklaagt tegenover God. Zijn geloofsantwoord is er een van volkomen gehoorzaamheid en volgzaamheid. In eerder stadium had God gevraagd aan hem om een onberispelijk leven. Dat er blijkbaar als inhouding te zijn in deze situatie. Talloze keer heeft Abraham Gods besluit te becommentarieerden van kritiek voorzien. Zelfs als hij besluit om zomaar Gomorra te vermoorden, dan gaat Abraham met God in gesprek. Maar nu hij zijn eigen zoon moet offeren, gaat hij uiterst volgzaam met zijn knechten en zijn zoon deze moeilijke weg naar Moria. Hij vindt het niet nodig dat zijn knechten op dat moment suprem aanwezig zijn. En hij vraagt of ze achter willen blijven bij de ezel en gaat samen met zijn zoon verder. Abraham legt het hout van het offer op Isaac en samen gaan ze de berg op. Ik heb van de week afgevraagd, wat voor reis moet dat geweest zijn? Een vader en een zoon, waarvan de vader weet wat op te wachten staat en de zoon volslagen onkundig is. Maar op een gegeven moment komt dat moment. De zoon, Isaac, stelt een vraag aan zijn vader die zijn vader al lang had verwacht. Maar toch moet hem door de ziel snijden. Vader, ja jongen, is het antwoord. Vader, waar is het lam van het offer? Nou, Abrahams antwoord is ontwijkend. Hij heeft wel gelijk. Hij zegt, God zal zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gaan ze verder. Het verhaal vertelt tamelijk uitvoerig wat daar op die berg gebeurt. Een offerplaats gemaakt. En het lijkt of de schrijver, het alles wat hij omschrijft, het besluit uitstelt totdat het eigenlijk niet meer anders kan. Om het grootste ogenblik als ware naar voren te schuiven. Uiteindelijk moet Abraham vertellen waar die reis voor diende. Over dat moeilijkste gesprek wat Abraham met zijn zoon heeft gehad, vertelt de Bijbel helemaal niet. Er wordt alleen maar verteld dat Abraham het altaar bouwt, het hout schikt, zijn zoon bindt en op het altaar legt. Nou, Isaac is een jonge man op dat moment van 20 jaar oud. Leeftijd van Wesley. Geen kleine jongen meer. Die afmattende reis van zijn vader en 2 slaaploze nachten van een vader die 120 is, was voor Isaac geen enkel probleem geweest om zich tegen te verzetten, om weg te lopen. Maar blijkbaar is de geloofsovertuiging van zijn vader zo sterk dat Isaac zich gewillig opstelt als offer. Ik vermoed dat Abraham al die tijd de hoop heeft gehouden dat God zijn plan zal wijzigen. Dat op een of andere manier uit die boze droom zal ontwaken. Maar dat moment komt niet. Wel zegt de schrijver aan de brief van de Hebreeën dat Abraham heeft overwogen dat God misschien zelfs als hij dood zou zijn, uit de dood zou opwekken en terug zou geven. Maar daar op die berg in Moria besluit uiteindelijk Abraham zijn zoon te offeren aan God, die daarom gevraagd heeft. En pas als Abraham het mes omhoog houdt om zijn zoon te slachten, dan pas komt die bevrijdende stem. Iedereen heeft nu kunnen zien dat de liefde van Abraham voor God groter is dan voor zijn zoon. Dat is ook wat Engel van hier zegt. Nu weet ik dat je ontzag hebt voor God, omdat je zelfs bereid was je enige zoon te offeren. Wij zouden misschien ook zeggen, Abraham is met vlag en wimpel geslaagd voor zijn geloofsexamen. Hij heeft het maximale score uit deze opgave gehaald. Als je de Bijbel leest, vind je telkens opnieuw, ik heb zeker in 30 teksten van gevonden, dat God geen mensenoffers wil. God wil wel via Abraham een groot en gelovig volk creëren. En Abraham legt daardoor zijn geloofsdaad de basis voor. Abraham wordt vader van alle gelovigen. Hij ervaart dat God zal voorzien. Waar de betekenis van de berg Moria ook mee te maken heeft. God zal voorzien. Hij hoeft niet zijn zoon te offeren. De Heer zal voorzien. Hij heeft een ram geleverd die als offer gebracht kan worden. Als beeld van het messiaans offer dat er komen zou. Want even later, komt er geen stem uit de hemel die zegt het is genoeg. Toen Jezus uit kruis ging even buiten Jeruzalem. Geen bevrijdende ram uit de struiken die daar ergens in Golgotha tevoorschijn kwam. Vanmorgen heb ik met u stilgestaan bij de pijn die Abraham heeft doorstaan bij het verzoek om zijn zoon te offeren. En dat kan nog maar heel sumier worden weergegeven. Maar het moet ongekend zijn geweest. Het is een ultieme geloofshouding van Abraham geweest. Buitengewoon. Maar God ging door tot het uiterste toen zijn zoon aan het kruis hing. En uiteindelijk verzoening bracht voor alle mensen, voor de hele wereld. Het is waar dat in de loop der eeuwen gebleken is dat sommige mensen een ongelooflijk groot geloof hebben. Zoals Abraham daarvan een ultiem voorbeeld is. Maar dankzij Gods genade is er voor elke gelovige, ook voor ons, ook na ernstig falen, nieuwe kansen. We hebben te maken met een vergevend God, die tijdens elke heilige avond tegen ons zegt, je mag opnieuw beginnen. Ook jij bent verzoend door het bloed van mijn zoon. Ook hij is voor jou gestorven. Dankzij genade is hij gelukkig ook opgestaan. Hij is de levende die voor ons het leven weer geeft. En als je dat gelooft, als je daarvan bewust bent, dan kun je met volle overtuiging zingen, juicht, want Jezus is hier. Hij is verrezen en leeft. Jezus, de koning, die mensen het leven weer geeft. Amen.